Vanmorgen wil ik graag met jullie licht op het evangelie van kerst te werpen door er naar te kijken vanuit de brief van Titus. Is misschien niet de meest voor de hand liggende keuze op een kerstmorgen, maar ik dacht, we hebben gisteren hier in de kerk Lucas 2 gelezen en dat willen we dan vanmorgen niet weer doen. De geboorte van Jezus is benoemd in de liederen, maar wat betekent die geboorte van Jezus nou voor ons concrete dagelijkse leven? Dus we willen proberen om de boodschap van kerst te spellen, vooral vanuit die vraag die ik heb opgediept uit Titus 2, vers 11 tot 14. Hoe worden wij betere mensen? Want daar gaat kerst over. Hoe worden wij betere mensen? Het mooie van de Bijbel in gewone taal vind ik dat je daar meteen aan de slag gaat met de vraag, hoe pas ik dat nou toe in mijn leven? Want natuurlijk, het staat in de Nieuwe Bijbelvertaling ook prachtig. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. En ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. Nou, dat vind ik ook mooie taal. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik van ja, daar moet ik nog even goed over nadenken. Wat betekent dat nou? En dan staat er in de Bijbel in gewone taal: God heeft laten zien dat hij goed is. En dat hij alle mensen wil redden. En zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, dat is allemaal wel mooi, betere mensen worden. Maar ik val mezelf nog vaak erg tegen. Misschien zeg je wel, ik ben vaak nog verbijsterd over de misstappen die ik in mijn leven bega. Er zijn zoveel dingen in mijn denken en in mijn spreken waar ik me best nog erg over kan schamen. En dan is het mooie van kerst, twee dingen in elk geval. Allereerst dat Jezus altijd weer met armen wijd klaar staat om te zeggen, ik vergeef jou. Je mag altijd weer een nieuw begin maken, net zoals God een nieuw begin met ons maakt door Jezus geboren te laten worden. Maar hij zegt ook, je kunt een beter mens worden. Het kan. En daarom vind ik het mooi om vanmorgen te lezen met elkaar, die woorden uit Titus. Want kerst is het feest van samen eten. Er zijn allerlei kerstdiners al geweest. Gisteravond was hier beneden in de aanloop een prachtige ontmoeting met bijna 50 mensen uit Zwolle die het niet breed hebben. En we hadden een prachtige maaltijd daar, samen eten. Samen delen is ook geweldig belangrijk met kerst. We delen gezelligheid, we delen verbondenheid. Maar het is goed om ook samen te lezen. En voor de goede verstaander, dat zijn de drie dingen die we in ons gemeentethema hebben zitten. Samen lezen, samen delen, samen eten. Maar dit is het moment om samen te lezen en dat evangelie opnieuw op ons in te laten werken. Zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden. Ik zou het ook nog iets sterker kunnen zeggen. Uit de oude christelijke kerk komt een uitspraak van Irenaeus van Lyon. Speciaal even voor Wolter. Irenaeus van Lyon, tweede eeuw. God werd mens opdat wij God zouden worden. Kijk, dat zijn spannende uitspraken. God werd mens opdat wij God zouden worden. Nou is daar een Bijbelse basis voor, 2 Petrus 1 vers 4. Daar staat, ons zijn kostbare, rijke beloften gedaan opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Wij mogen, zegt de Bijbel, deel krijgen aan de goddelijke natuur. God is mens geworden, dat is kerst, opdat de mens God zou worden. Nou, het is al een hele oude uitspraak. Ik vind het mooi, maar misschien moeten we het ietsjes voorzichtiger zeggen. En met elkaar, samen met Paulus die aan Titus schrijft. God is mens geworden, opdat wij betere mensen zouden worden. Maar daar gaat die kerst over. Hè? Kerst gaat over die menswording van God. En de goedheid van God, zijn genade, zijn barmhartigheid, Die is er om ons te helpen om die betere mensen te worden. En het is zo belangrijk om dat wel echt ook vast te houden. Hè? Want voor je het weet zitten we hier in de kerk om met elkaar betere mensen te worden. Dan gaan we beter ons best doen. Dan denken we, nou, dat moet ik nou maar niet meer doen en dat moet ik wel doen. En dan ga je toch proberen dat in eigen kracht te doen, maar dan lees je toch nog niet goed genoeg, want we moeten heel goed lezen. Zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden. Dus als we in de kerk zijn, en we hebben denk ik allemaal wel het verlangen om betere mensen te worden, want er is nog voldoende waarvoor we ons generen, er is nog voldoende waarvan we zeggen, ik wou dat het anders was. En we hebben allemaal ergens dat verlangen om betere mensen te worden, en dan komen we in de kerk en dan zeggen we niet, je moet een beter mens worden, maar dan zeggen we, kijk naar de goedheid van God. God heeft laten zien dat hij goed is. Dat is kerst. God heeft laten zien dat hij goed is. Gods genade is openbaar geworden. Hij wil alle mensen redden. En die goedheid van God is ook overvloedig. Om toch ook even het Johannes-evangelie, Johannes 1 erbij te pakken. Het is overweldigend mooi, die goedheid van God. Want Jezus is mens geworden en hij is vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. En uit zijn overvloed worden wij allen met goedheid overstelpt. Dat is kerst, wij worden uit de overvloed van God met goedheid overstelpt. God heeft laten zien dat hij goed is. En dat hij alle mensen wil redden. Precies daar ligt de mogelijkheid om een beter mens te worden. God heeft het laten zien. En als je door hem laat aanraken. En de kinderen die nou allemaal beneden zijn. Die zijn er de afgelopen weken mee bezig geweest. Zijn aangeraakt worden door God. Worden we aangeraakt door de goedheid. En als je aangeraakt wordt door God, dan komt er een proces in je leven op gang. En dan kom je soms tot je verbazing erachter dat het soms een beetje beter gaat. Het valt ook vaak weer tegen. Maar we kunnen hopelijk ook alle momenten aanwijzen. Ja, toen ging het beter. Toen heb ik echt de goedheid van God in mijn leven laten werken. En toen ging het beter. Toen kon ik vriendelijk zijn, waar ik anders een chagrijn ben. En toen was ik geduldig, terwijl ik anders best ongeduldig ben. Toen reageerde ik zachtmoedig in plaats van oordelend te zijn. God werd mens opdat wij betere mensen zouden worden. En het gaat nog verder. Zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden, zodat we nee kunnen zeggen. Nee kunnen zeggen tegen een leven zonder God en tegen onze slechte verlangens. Dat is ook kerst. Kerst is ook nee zeggen. Kerst is nee zeggen tegen een leven zonder God. Kerst is niet alleen maar een mooi feest vieren. Kerst is niet alleen maar heel veel verbondenheid en gezelligheid. Kerst is ook dat je zegt, dat je opnieuw de keuze maakt. Ik zeg nee tegen een leven zonder God. Ik wil niet langer een leven zonder Jezus. Daarom vieren kerst. Want het kan heel snel zo gaan, dat je leven zo vol zit met van alles en nog wat, met je eigen dingen, met je gezin, of met je familie, of met je werk. En dat kunnen we allemaal maar uitbreiden. Zoveel wat er speelt in ons leven. En Jezus kan zomaar uit dat middelpunt verdwijnen. En dan vieren we kerst en dan zeggen we, dat willen we niet langer. Daar zeggen we nee tegen. Kerst is nee zeggen tegen een leven zonder God. Is ook nee zeggen tegen slechte verlangens. Want die zijn er. Ik kan een heel rijtje opnoemen, slechte verlangens, dat we alleen maar aan onszelf denken, dat je egoïstisch bent, dat je materialistisch bent, alleen maar met spullen en dingen bezig bent, dat je geldzuchtig bent, altijd bezig met geld, of dat je gewelddadig bent, of een kwaadspreker, of dat er haat in je leven is. Ja, als het gaat over dat samen lezen, we hebben nou een klein stukje uit Titus gelezen, maar neem nou vandaag of morgen, eerste en tweede kerstdag, nou die brief van Titus is niet zo lang. Twee pagina's maar in je Bijbel. Lees die brief eens helemaal door en kom tot ontdekking op hoeveel punten Titus die dingen aanwijst die je weg moet laten. Waar je nee tegen moet zeggen. Kerst is nee zeggen tegen een leven zonder God. Maar het is precies tegen die achtergrond dat Jezus verschijnt. Want als je verder leest in Titus, dan kom je ook in hoofdstuk 3 uit. En daar staat, maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden. Dus toen. Midden in die wereld waarin zoveel slechtheid is, waarin zoveel slechte verlangens zijn, waarin zoveel leven zonder God is, toen in die wereld is de goedheid en mensenliefde van God onze redder openbaar geworden. En ik lees nou weer uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Openbaar geworden, hij heeft het laten zien. En hij heeft ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. En dan komt het woord barmhartigheid weer naar voren. En God is een barmhartige God. Hij heeft zijn goedheid laten zien. En hij zegt, zeg nee tegen een leven zonder God. Zeg nee tegen je slechte verlangens. Zeg nee tegen alles wat je bij Jezus uit de buurt houdt. Maar dan klinkt er ook een ja. Zodat we nee kunnen zeggen tegen een leven zonder God en tegen onze slechte verlangens. Dan kunnen we in deze wereld een wijs en eerlijk leven leiden zoals God het wil. Dus daar zeggen we ja tegen. Een leven in deze wereld vol wijsheid en eerlijkheid. En dan pak ik nu toch weer de Nieuwe Bijbelvertaling er even bij. Daar staan drie mooie woorden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen. En bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. Nou kan ik me voorstellen dat je zegt, dat is wel een beetje saai. Bezonnen, rechtvaardig en vroom. Kom je daar je bed voor uit? Misschien hebben we toch een vertaling nodig. En ik probeer een iets eigentijdsere vertaling te geven van die woorden. Als je bezonnen wilt leven, bezonnenheid, dan zeggen we denk ik in taal van vandaag, leef bewust. Ik denk dat we dat allemaal wel willen. Bewust leven. Dat je bewust je keuzes maakt. Dat je bewust God probeert te betrekken bij alle keuzes in je leven. Dat je je keuzes maakt in de omgang met je tijd. Dat je je keuzes maakt in de omgang met de mensen van wie je houdt. Dat je bewust je keuzes maakt in je omgang met de schepping. Dat is ook kerst. Dus leef bewust. Dat is bezonnenheid. En rechtvaardigheid. Dat is op zich wel een mooi woord, maar ik zou er een ander woord voor willen gebruiken. Leef integer. Integer leven betekent dat je een mens uit één stuk probeert te zijn. Dat is ook kerst, hè, want we spellen de boodschap van kerst. Dat je integer leeft, dat je authentiek leeft. Dat je eerlijk en oprecht door het leven gaat. Leef bewust, leef integer. En dan moet je ook nog vroom zijn. En dat zou ik willen vertalen met leef geïnspireerd. Een geïnspireerd leven is dat je de Heilige Geest door je heen laat werken. Dat je zegt, ik vier kerst. Ik kan een beter mens worden. Niet in eigen kracht, niet door mijn rechtvaardige daden, maar door de barmhartigheid van God. God heeft zijn goedheid laten zien. Ik kan een beter mens worden en daar wil ik bewust leven. Ik wil integer leven en ik wil geïnspireerd leven. En inspiratie betekent altijd dat er iets ergens anders vandaan moet komen. Dat je je laat inspireren door iets wat buiten jou is en wat in jou komt. Je laat je inspireren door de Heilige Geest. En meteen zeg ik er weer bij, zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden. Dus in dat leven wat beter mag worden, is het de goedheid van God die ons helpt. We hebben het hier eigenlijk over deugden. En die passen ook bij het gemeentethema waar we dit jaar mee bezig zijn. Verlangen naar het goede leven. Praktijken die karakters vormen. Kerst gaat over karaktervorming. Kerst betekent dat je zegt, ik geloof in Jezus. Ik wil nooit meer zonder Jezus. En ik geloof in de goedheid van God, waardoor ik een beter mens kan worden. Mijn karakter kan worden gevormd. Ik kan groeien in deugden. Nou heeft Franciscus afgelopen maandag weer een prachtige kerstboodschap gehouden. 24 deugden heeft hij aangereikt. Ik heb ze nu niet meegenomen, dus ik zal niet allemaal ze vertellen. Maar zoek ze nog eens even op. 24 deugden. Op de wijze van een acrostichon gevonden. Het woord misericordia zie je staan. Barmhartigheid. 2 keer 12 deugden. Nou, we doen het vandaag met 3 deugden. Bewust zijn, integer zijn en geïnspireerd zijn. Zo gaat kerst ook over karaktervorming. En over groeien in deugden. En dan lezen we verder. Kort nog de versen 13 en 14. Want dan staat daar. En intussen, En dat vind ik dan zo mooi dat dat er staat. En intussen wachten we vol vertrouwen op het grote geluk, de komst van onze grote God en redder Jezus Christus. We mogen even ademhalen, zeggen we kunnen betere mensen worden, maar we zullen ook heel snel alweer een beetje teleurgesteld raken in onszelf. En daarom zeggen wij, en intussen wachten we vol vertrouwen op het grote geluk, de komst van onze grote God en redder Jezus Christus. We hebben Advent gevierd en Advent vieren betekent in de eerste plaats dat je je voorbereidt op die geboorte van Jezus hier op aarde. Maar Advent vieren betekent ook dat je je uitstrekt naar de terugkomst van Jezus. En intussen verwachten we vol vertrouwen op het grote geluk, de komst van onze grote God en redder Jezus Christus. En dan zou ik haast zeggen, dan wordt het nog mooier. Hij gaf zijn leven om ons te redden. En voor je het weet wordt kerst nou toch weer een moment dat je zegt, nou, ik moet eigenlijk een beter mens worden. En het lukt niet zo goed. En dan zeggen we dus twee dingen. Nee, het lukt ons inderdaad niet, maar God heeft zijn goedheid laten zien, zodat wij betere mensen kunnen worden. Maar we lezen door en we horen meteen dat hij gaf zijn leven om ons te redden. Daardoor heeft hij ons bevrijd van alle schuld. Dat is ook kerst. Dat je je niet langer dwars hoeft laten te zitten door al die dingen die fout zijn gegaan in je leven. Dat je niet bij de pakken neer hoeft te zitten als je merkt dat het toch niet zo goed lukt. Want hij gaf zijn leven om ons te redden. Daardoor heeft hij ons bevrijd van alle schuld. Zo, samenvattend, zo maakt hij van ons zijn heilige volk. Een volk dat zijn best doet om goed te leven. En wij doen alleen maar ons best, omdat God zijn goedheid heeft laten zien. Wij doen alleen maar ons best omdat God zijn goedheid heeft laten zien. En omdat hij zijn goedheid als het ware in ons brengt door de Heilige Geest. En we gaan terug naar die centrale uitspraak van vers 11 tot 14. Zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden. Laten we dat vasthouden en laten we bidden of God ons daarin wil zegenen. Liefdevolle God, u die vol van goedheid bent, dank u wel dat we zo vanuit die woorden van Paulus, die hij aan Titus schreef, dat we iets mogen proeven van het goede nieuws van kerst. Dank u wel, Heer Jezus, dat u mens bent geworden, dat u ons leven hebt geleefd. Dat u zichzelf ook echt gegeven hebt aan ons op een manier die wij nooit zouden kunnen opbrengen. Dank u wel dat u zich vereenzelvigde met ons. Dat u in deze wereld kwam, waarin zoveel slechtheid en gebrokenheid is. En het is ook in onze levens, Heer, dat belijden we oprecht. Er is ook in onze eigen leven zoveel slechtheid en gebrokenheid. En we willen zo graag dat het anders wordt. Dank u wel voor wat u daarin al doet, door de kracht van uw Heilige Geest. En dank u wel dat we ons ook mogen vastklampen aan uw belofte. Zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden. Dank u wel voor die overweldigende, overvloedige goedheid die zichtbaar is geworden in de komst van Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het licht bent in de nacht. Dat u de liefde bent te midden van een wereld vol haat. Dat u kracht voor ons bent ook, te midden van zwakheid. Heer, wij bidden u of deze kerst voor ons allemaal een moment mag zijn om opnieuw te genieten van uw goedheid en ons te focussen op u. Dat we er weer voor kiezen. Om nee te zeggen tegen een leven zonder u en om ja te zeggen tegen een leven met u. Heer, help ons om in een kort moment van stilte onszelf aan u toe te wijden. En Heer, als wij ons zo aan u toewijden, dank u wel dat u zo ongelooflijk en onvoorwaardelijk en onuitputtelijk toegewijd bent aan ons. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.